Beste mensen, zusters en broeders, het woord van Jezus is niet gemaakt om ons op ons amputant te maken. Is niet bedoeld om ons een beetje te treiteren, om een beetje tegendraads te zijn, dat wel. Maar er is één doel en dat is opdat jullie meer blij zouden zijn en zouden juichen en zo meer bewust in het leven zouden staan. Waarom? Omdat wij een missie hebben, een missie, een zending, om niet zomaar rond te huppelen op deze planeet, niet louter te leven als een brok biologie, maar te leven met een geesteskracht. Een geesteskracht die weet waar die naartoe wil en die ook gedragen wordt, gevoelsmatig, door het mooiste wat er bestaat. En dat is liefde. En liefde betekent, zoals dat ook is aan diegenen die als partner door het leven gaan, langzaam ervaren, langzaam leren, met vallen en opstaan. Er is niet alleen een ik, maar er is een wij. En die ander, die krijgt invloed op mijn denken. Ik mag antwoorden op diens woord. En zo wordt het leven langzaam in dialoog zinvol. Ook God wil een woord spreken en verwacht van ons een antwoord. Om ons eigen ik, die cocoon, die harde bolster te doorbreken. Daarom dat Jezus vandaag ook zegt, kijk, wilt jij gelukkig zijn? Wees dan zuiver van hart. Met andere woorden, zoek uw geluk niet in gekonkelfoes, in een dubbele agenda, maar wees recht door zee. In die armen van geest, voor alle duidelijkheid, dat gaat over de nederigheid. Degene die niet rondlopen met ik weet het beter of ik ben beter. Want daardoor verwacht je van de ander dat ze u bewonderen, dat ze u met applaus gaan bejegenen. En dat zal zeker af en toe verdiend zijn. En dat is u gegund. Maar daar mag het ons niet om te doen zijn, om het applaus. Als wij maar oprecht, wijs, goed leven. Of het applaus er komt, dat zullen we wel zien. Wie zachtmoedig is, dat vind ik een magnifiek woord. Zachtaardig, ja, niet te hoekig, niet te bokkig. Geen te harde opstelling in de maatschappij, maar zacht, menselijk. Maar ook moedig. Geen alibi voor de seut uit te hangen. Ja, om met uw voeten te laten spelen. En die combinatie is iets wat Jezus ons heeft voorgeleefd. En in zijn spoor zijn er mensen, zoals u en ik, van vlees en bloed, in verschillende tijden, in verschillende omstandigheden, die hebben gezegd, kijk, wel, ik wil ook een blij mens zijn. Ik wil ook volwaardig mens zijn. Ik wil niet leven als een seut. Ik wil niet leven als louter een lustbeest. Ik wil niet louter leven als puur een brokje biologie. Ik wil een kind zijn van God. Ik wil een broer, een zus zijn voor mijn medemensen. Opdat het wijgevoel een sterkere bron van vreugde mag zijn, die veel groter is dan het zoeken van het pretje in mijn eigen ik. En daarom, in de loop der tijden, zijn er zo'n aantal heiligen de revue gepasseerd. Omdat er sommige mensen in dit woord van Jezus daar ook een kapstokje in hebben gevonden, om te zeggen, kijk, wel, dat wil ik ook bereiken. Hè. Ik wil ook die hemelse vreugde beleven, al moet ik daar soms een zware prijs voor betalen. En de eerste is Matthäus. Ja. Onze Matthäus, dat was een gast en die dacht, schep de poen, ja, en die dacht, als ik de mensen belasting laat betalen, ja, dat is heel goed, voor de kas, voor de wegenwerken, voor de keizer, maar als ik daar mijn percent op verdien, tja, dat is natuurlijk wel interessant. En hij liet de mensen natuurlijk extra meer belasting betalen, zodat zijn percentage in verhouding ook groter werd. Met andere woorden, hij was belust op de poen. Totdat Jezus zei tegen hem, hey maat, hallo, kijk eens naar hier. Zou jij niks anders kunnen doen dan alleen maar leven voor de poen? Kom eens hier. Wil jij echt gelukkig zijn? Ja, wel, breek dan uit uw hebzucht. En onze Matthäus die dacht, sapristi. Inderdaad, dat geeft mij een grotere voldoening. Hij sprong een gat in de lucht. Een gat in de lucht springen? Nee? Allee, hup. Heel goed, voilà. Caravaggio had het niet zo mooi kunnen uitbeelden. Die heeft het ook schitterend gedaan, zo de roeping van Matthäus. En dus onze Matthäus heeft Jezus gevolgd, maar is ook een beetje zo, ik zou zeggen, degene die het dagboek heeft bijgehouden. Vandaar dat wij kunnen lezen uit het evangelie van Jezus volgens Matthäus. Als dat je een applaus verdient en een aureool. Kijk maar naar de mensen. Ah. Oké. Okay. Ga een beetje opzij staan. De volgende. We hebben ook in de tijd van de Romeinen, ja, dan moest je buigen voor het beeld van de keizer. Niet alleen uit een beetje respect, zoals groet aan de vlag, nee, het was iets meer. De keizer had het nogal hoog in zijn bol, zouden wij zeggen. Hij vond van zichzelf dat hij een halfgod was. En dus voor een halfgod moet je buigen. Als je nu in 23 goden gelooft, of in 47, gelijk de Egyptenaren, de Feniciërs, de Germanen, noem maar op, een halve erbij, ach, maakt het verschil niet. Maar als je zegt, er is maar één God, één God alleen, dan is er geen plaats voor anderhalf. En dus wie christen is, ten tijde van de Romeinen, die zegt, geen flauwekul, die keizer die zal ik wel als burger mijn respect betonen, maar dan moet u niet denken dat ik ga buigen voor zijn portret. Ik ga ook niet willen laten zien dat hij goddelijk is. Hij is voor mij een broer, ja, en hij verdient gehoorzaamheid als hij het goed voor heeft met zijn volk. Maar daarmee houdt het toch een beetje op. Met als gevolg dat in Sicilië onze Lucia, ja, die kreeg lastig met haar man, die wel, wij zeggen, heiden was. En die zei, zeg, madame, je moet buigen voor het beeld van de keizer, hè? En Lucia schudde het hoofd, nee. Goed schudden, nee. Nee. En haar man die werd kwaad, die zegt, zeg, allez, allez, allez. En toen hij ontdekte dat zij ook nog centen gaf aan de armen, werd het hem te veel. Ja? En hij zei, ik moet van u niet meer hebben. U kunt, weet ik waar, naartoe. Ja? En uiteindelijk belanden ze niet alleen in een boom, de pot op, maar ook in de arena. En daar hebben ze haar dan ja, terechtgesteld. Ze hebben zo het een en het ander gedaan, heel gruwelijk. Maar dat hielp precies allemaal nog niet zo direct. En heeft me tenslotte haar met een zwaard doorboord. Een sterke vrouw, die zoals haar naam zegt, licht wilde geven, een lichtdraagster wou zijn, niet zomaar voor de show, maar om trouw te zijn aan haar geloof en ook aan de liefde tot de naaste. Als dat geen applaus verdient en een aureool. En dan hebben we hier een tante Nonneke in wording. Ja, dat is Angela. En onze Angela, ja, die van een Italiaanse familie, ja, u weet in Italië zijn er zo wat meer, die een fanclub hebben voor heiligheid, ja. En onze Angela de Medici, dicht bij het Gardameer, daar is ze van afkomstig, ja, dus dat is een goede omgeving. En, maar zij vond dat de jeugd toch eigenlijk ja, te weinig over God iets wist. Dat u ja, wel graag op café gingen, maar ze vond dat die te weinig houvast hadden in hun leven. En ze probeerden die, wij zouden zeggen, godsdienstles te geven, catechese. Maar van het een kwam het ander. En ze vond een aantal vriendinnen, vrouwen die gelijkgestemd waren, om dat wat breder uit te bouwen, zo een onderwijsvorm. En dat heeft dan uiteindelijk geleid tot de stichting van een orde, die ook bij ons in ons landje heel wat betekend heeft, bij de oprichting van meisjesscholen, toen het onderwijs nog gescheiden was. Het is de orde van de Ursulinnen. Ja? Want zij vond, kijk, het grootste geschenk wat je aan mensen kunt geven is inzicht, onderwijs. Niet zozeer kennis, maar vooral wijsheid. En wie is daar niet dankbaar voor? voor het onderwijs dat we genoten hebben vandaar. Een applaus en een aureool voor Angela. We hebben dit jaar geen pater Damiaan, die is op verlof, denk ik. Ja, gewoonlijk hebben die dat altijd. En de Franciscus hadden we ook altijd. Nu hebben we in dubo, dus de een is het spiegelbeeld, dit is Mother Teresa. En als je in de spiegel kijkt, ziet ze dit. Ja? Ofwel is dit Mother Teresa, ik weet het niet goed. En als je in de spiegel kijkt, ziet ze dit. In elk geval, het is in dubo. Ik denk niet dat ik Mother Teresa u moet voorstellen. Als je die tegenkomt op straat, dan denk je, oei, 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 madame, u ziet er zo schriel uit. Ja, oei, 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 een beetje tenger ook. Van u moeten we niet veel verwachten, denken we. Veel troeven, zo op het eerste zicht. Maar gelukkig werkt God niet alleen met het eerste zicht. Het is niet alleen de body power en de umpy-pumpy die het hem doet. De geesteskracht, ja, die behoeft daarom niet een bepaalde vormgeving. Als lerares in de exacte wetenschappen, fysica onder andere, gaf zij les op een elitaire kostschool in het toen nog Britse India. En ja, dat ging er goed af. Als je als juf voor de klas staat, je hebt de indruk dat ze naar u luisteren en dat ze goede punten hebben voor uw vak, dan denk je, ik ben geslaagd. Maar door langzaam toch ook eens buiten die oase van de kostschool te wandelen, zag ze toch wel dat India een andere realiteit had dan de mensen van de zeer behoede milieus. En ja, dat is haar leven gaan tekenen. Dan heeft ze gezegd, kijk, is dat dan wat God van mij verwacht om les fysica te geven? Dat kunnen anderen ook. En dan heeft ze eerst contact gehad met mensen die sterven in de goot. En ze heeft gezegd, kijk, dat jullie niet menswaardig hebben kunnen leven, daar kan ik niks meer aan veranderen. Ik wil wel dat jullie menswaardig sterven. Het is het ultieme moment dat ook sommigen onder u in de laatste periode hebben meegemaakt met een dierbare. U weet, soms zijn we in het leven nogal gejaagd door van alles en nog wat. Het is pas als we een bericht krijgen, ho, de laatste rit dient zich aan, dat we dan meer oog krijgen voor de kwaliteit van wie we voor elkaar zijn. Voor Mother Teresa was er nu wel naar vreemden, ja, maar ze heeft je toch benaderd als broer, als een zus. Zij zagen in haar een moeder, vandaar die bijnaam Mother Teresa. Zij heeft vele duizenden vrouwen in India, maar ook elders, aangesproken om zich in te zetten voor diegenen die in de marge leven. In India nog steeds in een keiharde marge. Maar opdat niet alleen de westerlingen zouden denken, armoede is alleen in de ontwikkelingslanden, heeft ze ook bewust gekozen om enkele zusters ook in de westerse landen aanwezig te laten zijn in de minder begoede wijken, om daar mensen nabij te zijn, vooral in hun eenzaamheid. Zo'n gave, zo'n ommekeer, zo'n bekering met veel heil tot gevolg, zo hopen wij voor vele mensen in bittere ellende, dat verdient een applaus en een aureool. Dan hoop ik ook dat aureool in een beperkte mate ook aan ons allen mag toebedeeld worden. Er is een volgeling van Franciscus van Assisi die tijdens de Eerste Wereldoorlog een gebed heeft gemaakt en die zei, kijk, Heer, maak dat ik een instrument word van uw vrede. Wat wil dat zeggen? Als je 's morgens opstaat en je zegt, allee, wat gaan we vandaag weer doen? Ja, dan komt het leven op u af. Afgelopen dagen aan het sterfbed van een zeer kranige dame, die zei, kijk, ik had eigenlijk meer moeten stilstaan in het leven. In plaats van te rushen, ook zakelijk, altijd maar rushen, rushen. Ik had dus meer moeten stilstaan. opdat ik niet alleen het leven op mij zou zien afkomen, maar ja, meer vanuit een diepere zin naar het leven zou kunnen kijken. En dat is uiteindelijk bidden. Bidden is niet 70 prevelen, maar is meer bewust zijn dat je gedragen wordt door een kracht, een liefdeskracht, die wij kort en bondig God noemen, en dat die kracht in u mag opkomen, opdat je sterker zou staan om de uitdagingen, hoe dan ook, met beide handen wijs en met liefde tegemoet te zien. Daarom dat die Franciscaan zei, kijk, Heer, geef dat ik een instrument word van uw vrede. Daar waar haat is, dat ik liefde breng. Dat daar waar vertwijfeling is, ik hoop breng. Dat daar waar angst is, ik terug een goed gevoel breng. Geef dat ik meer wil troosten dan getroost wil worden. Dat ik meer bemin dan bemind wil worden. Dat ik meer begrijp dan ik begrepen wil worden. En ik denk dat een beetje de essentie is van heil en heiligheid. Dat is dat je niet zozeer van anderen wil ontvangen, maar dat je een kracht in u hebt die van hoger komt om aan anderen te geven. Wij noemen dat uitstralen. Hello, ja, het aureool. God uitstralen naar de anderen.
Dankjewel. Gaan we naar uw plaats. Ja?
Zo, beste mensen, dan gaan wij nu over tot de offeranden. De collecte heet dat. U weet, wij willen deze kerk mooi in orde houden. Dat is een opgave die moeilijker en moeilijker wordt voor de kerkfabriek. Daarom is de eerste schaal bestemd voor het kerkgebouw. De tweede schaal is bestemd voor onze sociale werken, omdat wij graag ook altijd een antwoord willen bieden op diegenen die aankloppen bij ons. En dat is bijzonder voor diegenen die het moeilijk hebben om hun kinderen te laten studeren.